Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma waar wij u verder voorlezen uit het boek De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. En we zijn vandaag toegekomen aan het vijfde hoofdstuk in het derde traktaat met de titel De Verhevenheid van het Sacrament en de Priesterlijke Staat. De stem van de Welbeminde. Als gij de zuiverheid van een engel had en de heiligheid van de heilige Johannes de Doper, zoudt gij nog niet waardig zijn dit sacrament te ontvangen en te celebreren. Want niet aan menselijke verdiensten is het te danken dat een mens het sacrament van Christus mag consacreren en voltrekken en dat hij het brood van de engelen als spijs mag nuttigen. En Thomas à Kempis verwijst hier naar de heiligheid van de heilige Johannes de Doper, een verwijzing naar het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 11, vers 11, en hij verwijst naar het brood van de engelen, en dat lezen we in Psalm 77, vers 15. Verheven is de bediening en groot de waardigheid van de priesters. Aan hen is gegeven wat aan de engelen niet is toegestaan. Want alleen de priesters die wettig in de kerk gewijd zijn, hebben de macht om de mis op te dragen en het lichaam van Christus te consacreren. De priester is wel de dienaar van God, die naar Gods bevel en instelling het woord van God spreekt. Het is echter God zelf, die hier allereerst handelt en onzichtbaar werkt, aan wiens wil alles ondergeschikt is en aan wiens gebod alles gehoorzaamt. Bij dit allerverhevenste sacrament, moet gij dus meer aan de Almachtige God geloven dan aan uw eigen zintuigen of aan enig zichtbaar teken. En tot het heilig werk moet gij dus met vrees en ontzag naderen. Geef acht op uzelf en denk eraan wiens dienst u door de handoplegging van de bisschop is overgedragen. Gij zijt priester geworden en gewijd om te consacreren. Zie nu wel toe dat gij het offer gelovig en godvruchtig te rechter tijd aan God opdraagt en een onberispelijk leven leidt. Gij hebt uw last niet verlicht, maar zijt nu gebonden door een strikter verplichting en gehouden tot volmaakter heiligheid. Een priester moet met alle deugden gesierd zijn en aan anderen het voorbeeld geven van een goed leven. Zijn levenswandel gaat niet over de gewone, alledaagse wegen van de mensen, maar hij moet verkeren met de engelen in de hemel, of met de volmaakten op aarde. De priester, met de heilige gewaden bekleed, neemt de plaats in van Christus, om voor zichzelf en voor het hele volk ootmoedig tot God te bidden. Voor en achter draagt hij het teken van het kruis des Heren, om altijd door het lijden van Christus indachtig te zijn. Op de voorzijde van de kazuifel draagt hij het kruis om aandachtig te blijven letten op de voetsporen van Christus en zich vurig te beijveren die te volgen. Op de achterzijde is hij getekend met het kruis om alle tegenslagen die anderen hem aandoen zachtmoedig voor God te verdragen. Voor zich draagt hij het kruis om over zijn eigen zonden te rouwen. Achter zich om ook de misslagen van anderen vol deernis te bewenen en om te weten dat hij gesteld is als middelaar tussen God en de zondaar. Om ook niet te verflauwen in het gebed en de heilige offerande, totdat hij genade en barmhartigheid mag verkrijgen. Wanneer een priester de mis opdraagt, brengt hij eer aan God en verblijdt hij de engelen. Sticht hij de gemeente der gelovigen, helpt hij de levenden, verwerft hij rust voor de overledenen en maakt hij zichzelf deelachtig aan alle geestelijke goederen. Zesde hoofdstuk. Een vraag over de oefening voor de communie. De stem van de leerling. Wanneer ik uw verhevenheid, Heer, en mijn eigen nietswaardigheid overweeg, begin ik heftig te beven en in verwarring te raken. Want nader ik niet, dan vlucht ik het leven. Kom ik onwaardig aan, dan haal ik mij uw toorn op de hals. Wat moet ik dus doen, mijn God, mijn helper en raadsman in de nood? Leer gij mij de rechte weg. Bied mij een korte oefening die geschikt is voor de heilige communie, want het is nuttig te weten hoe ik namelijk mijn hart, godvruchtig en eerbiedig op u, dien voor te bereiden, om tot mijn heil uw sacrament te ontvangen of zelfs het zo hoog verheven goddelijk offer op te dragen. Zeer korte zesde hoofdstuk, waarin de stem van de leerling een vraag stelt over hoe de priester een oefening kan doen voor de communie, geeft de stem van de welbeminde een antwoord in het zevende hoofdstuk van het derde traktaat. En deze heeft de titel Het gewetensonderzoek en het voornemen om zich te beteren. De stem van de welbeminde. Wanneer een priester ertoe overgaat om dit sacrament op te dragen, aan te raken en te nuttigen, heeft hij bovenal een diepe nederigheid van hart nodig. Een smekende eerbied, een volmaakt geloof en de zuivere bedoeling om God te eren. Onderzoek met zorg uw geweten en zuiver en reinig het naar best vermogen door een waarachtig berouw en een ootmoedige belijdenis, zodat gij geen zware schuld meer op u hebt of bevroed die u zou kunnen neerdrukken en verhinderen om onbezwaard tot het sacrament te naderen. Heb leedwezen over al uw zonden in het algemeen en treur en zucht meer in het bijzonder over uw dagelijkse misslagen. En als gij er de tijd voor hebt, belijd dan aan God in de heimelijkheid van uw hart al de ellende die uw hartstochten u aandoen. Zucht en treur dat gij nog zo vleeselijk zijt en zo werelds, zo onverstorven van uw hartstochten, zo vol opwellingen van begeerlijkheid, zo onbewaakt in uw zintuigen, zo dikwijls ten prooi aan veel ijdele droombeelden, zo geneigd tot de uiterlijke, zo nalatig tegenover de innerlijke dingen, zo lichtzinnig geneigd tot lachen en ongebondenheid, zo stug tot tranen en berouw, zo snel bereid tot laksheid en vleeselijk gemak, zo traag tot strengheid en vurigheid, zo belust om nieuwtjes te horen en fraaie dingen te zien, zo sloom om het nederige en verachte te aanvaarden, zo begeerig om veel te hebben, zo schriel in het geven, zo vinnig belust om vast te houden, zo loslippig in het spreken, zo onbeheerst in het zwijgen, zo ongeregeld in uw gedrag, zo lukraak in uw daden, zo gulzig bij het eten, zo doof voor Gods woord, zo haastig om te rusten, zo traag om te werken, zo aandachtig voor verhaaltjes en zo slaperig bij de heilige nachtwaken, zo gretig belust op het einde, zo verstrooid in uw aandacht, zo onachtzaam bij het bidden van uw getijden, zo lauw bij het opdragen van de mis, zo dor bij het communiceren, zo snel afgeleid, zo zelden volkomen in uzelf gekeerd, zo schielijk in woede ontstoken, zo vlot bereid om een ander onaangenaam te zijn, zo haastig met uw oordeel, zo streng in het beschuldigen, zo opgetogen bij voorspoed, zo zwak in tegenspoed, zo vaak vervuld van goede voornemens en ze zo weinig tot een goede einde brengend. Wanneer gij deze en andere tekortkomingen met verdriet en diep leedwezen over uw zwakheid hebt beleden en betreurd, maak dan het vaste voornemen uw leven voortdurend te beteren en vorderingen ten goede te maken. Vervolgens moet gij in volledige overgave en met heel uw wil uzelf tot eer van mijn naam op het altaar van uw hart aan mij opdragen als een altijd durende offerande, dat wil zeggen uw lichaam en ziel vol vertrouwen in mijn handen stellen. Aldus zoudt gij kunnen verdienen dat gij waardig mocht opgaan om het offer aan God op te dragen en dat gij het sacrament van mijn lichaam tot uw heil moogt ontvangen. Want er bestaat geen waardiger offer en geen betere genoegdoening tot delging van de zonden dan dat men zichzelf algeheel en zonder voorbehoud aan God opdraagt, tezamen met het offer van Christus' lichaam in de mis en de communie. Als de mens gedaan heeft wat hij kan en een waar berouw heeft, hoe dikwijls hij dan ook tot mij komt om vergiffenis en genade, zo waar ik leef, zegt de Heer, ik wil de dood van de zondaar niet, maar veel eer dat hij zich bekeert en leeft. Want ik zal zijn zonden niet meer indachtig zijn, maar zij zullen hem alle zijn verheven. Achtste hoofdstuk. Christus' kruisoffer en onze zelfverloochening. De stem van de welbeminde. Gelijk ik eens, naakt en mijn armen op het kruishout uitgespannen, mij voor uw zonden vrijwillig aan God de Vader geofferd heb, zodat er in mij niets meer overbleef dat niet volkomen opging in dat offer om God te verzoenen, zo moet ook gij uzelf vrijwillig aan mij opdragen, als een zuiver en heilig offer, iedere dag in de mis, met al uw vermogens en genegenheden, zo hartgrondig als gij maar kunt. Wat vraag ik dringender van u dan dat gij probeert uzelf geheel en al aan mij over te geven? Alles wat gij buiten uzelf geeft, laat mij onverschillig. Het is mij niet om uw gave te doen, maar om uzelf. Zoals gij niet voldaan zoudt zijn wanneer gij alles had behalve mij, zo kunnen mij al uw gaven niet bevredigen, want wanneer gij uzelf niet aanbiedt. Bied uzelf aan mij aan en geef u geheel en al voor God. Dan zal uw offer aangenaam zijn. Gij weet, ik heb mij geheel en al aan de Vader geofferd voor u. Ik heb ook geheel mijn lichaam en geheel mijn bloed tot spijs gegeven, opdat ik geheel en al van u zou zijn en gij van mij. Altijd door. Als gij nu echter aan uzelf blijft vasthouden en u niet spontaan aan mijn wil overgeeft, is uw offer niet volledig en zal er tussen ons geen algehele vereniging zijn. Aan al uw werken moet daarom voorafgaan de vrijwillige overgave van uzelf in Gods handen. Alleen daardoor kunt gij de vrijheid en de genade verwerven. Daar ligt de reden waarom zo weinigen innerlijk verlicht en bevrijd worden. Zij weten zichzelf niet helemaal te verloochenen. Er valt niet te tornen aan mijn uitspraak: wanneer iemand niet van alles afstand doet, kan hij mijn leerling niet zijn. Dit lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 14, vers 33. Indien gij dus mijn leerling wenst te zijn, moet gij uzelf aan mij offeren met al uw neigingen. Wij moeten onszelf en al het onze aan God offeren en voor alle mensen bidden. Negende hoofdstuk. Wij moeten onszelf en al het onze aan God offeren en voor alle mensen bidden. De stem van de leerling. Heer, alles behoort u toe, wat in de hemel en wat op aarde is. Ik wens mijzelf aan u aan te bieden als een vrijwillig offer en altijd de uwe te blijven. Heer, in de eenvoud van mijn hart bied ik u vandaag mijzelf aan als uw dienaar voor altijd, om u een offer van gehoorzaamheid en van altijd durende lofprijzing te brengen. Aanvaard mij samen met deze heilige offerande van uw kostbaar lichaam die ik u vandaag opdraag, in tegenwoordigheid van de engelen, die onzichtbaar aanwezig zijn tot heil van mijzelf en van heel uw volk. Heer, al mijn zonden en misslagen, bedreven voor uw ogen en voor die van uw heilige engelen, van de dag af dat ik voor het eerst heb kunnen zondigen, tot op het huidig uur, ik offer ze op uw altaar van verzoening, opdat gij ze alle tezamen moogt verbranden en verteren door het vuur van uw liefde, en al de smetten van mijn zonde moogt delgen en mijn geweten van alle kwaad moogt zuiveren, en mij uw genade, die ik met mijn zondige daden heb verloren, moogt hergeven door mij al die zonden volledig kwijt te schelden en mij genadig te aanvaarden voor de vredekus. Wat kan ik met mijn zonden doen, dan ze ootmoedig belijden en bejammeren en uw genadigheid zonder ophouden afsmeken? Ik smeek u, verhoor mij genadig, nu ik voor uw aangezicht sta, mijn God. Al mijn zonden mishagen mij diep. Ik wil ze voortaan nooit meer bedrijven, maar ik betreur ze en zal ze mijn leven lang betreuren. Bereid om ervoor te boeten en naar best vermogen genoegdoening te geven. Vergeef mij, God. Vergeef mij mijn zonden omwille van uw heilige naam. Red mijn ziel, die gij met uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht. Ik vertrouw mij toe aan uw barmhartigheid en stel mij in uw handen. Doe met mij naar uw goedheid, niet naar mijn slechtheid en zondigheid. Ik draag u ook alles op wat ik aan goeds bezit. Hoe gering en onvolmaakt het ook is, opdat gij het moogt vervolmaken en heiligen, opdat gij er behagen in moogt vinden en het aangenaam aan u moogt maken en steeds tot groter voortreffelijkheid opvoeren, en opdat gij mij, traag en onnut mensenkind, moogt brengen tot een zalig en loffelijk einde. Ik draag u ook op alle vrome verlangens van hen die zich aan u gewijd hebben, de noden van ouders, vrienden, broers en zussen en van allen die mij dierbaar zijn, als ook van hen die om uw liefde mij en anderen hebben welgedaan en van hen die gewenst en gevraagd hebben dat ik gebeden en missen zou opdragen voor henzelf en al de hunnen. Het zij die nog in het vlees leven, het zij ze reeds uit deze wereld zijn gescheiden, opdat zij allen de hulp van uw genade, de bijstand van uw troost, uw bescherming tegen gevaren en de bevrijding van alle straffen mogen ervaren en opdat zij aan alle onheil ontrukt, u vol vreugde ruime blijken mogen geven van hun dankbaarheid. Ik draag u mijn gebeden en zoenoffers, ook in het bijzonder op voor hen die mij in een of ander opzicht gekwetst, bedroefd of bekritiseerd hebben en die mij enige schade of overlast hebben aangedaan. En ook vooral degene die ik ooit bedroefd, verstoord, gegriefd en geërgerd heb, door woorden of daden, wetens of onwetens, opdat gij aan ons allen zonder onderscheid onze zonden en wederzijdse beledigingen mocht kwijtschelden. Neem uit onze harten weg, Heer, alle argwaan, wrevel, verbittering en twistzucht en alles wat afbreuk kan doen aan de liefde en wat de broederlijke eendracht kan schaden. Heb erbarmen. Erbarmen, Heer, met ons die uw barmhartigheid inroepen. En geef ons de genade die wij zo nodig hebben. En laat ons zulke mensen worden dat wij waardig zijn om uw genade te verkrijgen en voorwaarts mogen gaan naar het eeuwige leven. Amen. De heilige communie moet niet lichtvaardig achterwege worden gelaten. De stem van de welbeminde. Veelvuldig moet gij uw toevlucht nemen tot de bron van genade en goddelijke erbarmen, tot de bron van alle goedheid en alle reinheid. Daar kunt gij genezing vinden voor uw hartstochten en ondeugden, en kunt gij kracht verwerven en waakzaamheid tegen alle bekoringen en bedriegerijen van de duivel. De vijand weet dat in de heilige communie veel vrucht en genezing is te vinden, en daarom spant hij zich op alle mogelijke manieren en bij iedere gelegenheid in om de gelovige en godvruchtige mensen zoveel mogelijk van de communie af te trekken en te weerhouden. Want bepaalde mensen krijgen tijdens hun voorbereiding tot de heilige communie zwaardere aanvallen van de Satan te verduren. De boze geest, zoals in het boek Job staat geschreven, en hier verwijst Thomas à Kempis naar het boek Job, hoofdstuk 1, vers 6 tot 7, en eveneens naar hoofdstuk 2, vers 1. De boze geest begeeft zich te midden van Gods kinderen om hen met zijn gewone boosaardigheid in de war te brengen, of buitensporig bang of verslagen te maken. Daarmee hoopt hij aan hun vrome verlangens afbreuk te doen, of door zijn aanvechtingen hun geloof weg te nemen. Als het wil lukken, laten zij dan de communie ofwel helemaal achterwege, of naderen er met een lauw hart toe. Maak u echter niet de minste zorg om zijn listige draaierijen en drogbeelden. Al zijn ze nog zo schandelijk en afschuwelijk, maar smijt hem al die verzinsels op zijn eigen kop terug. Verachten moet gij dat rampzalig wezen en uitlachen, en nooit moet gij om zijn aanvallen en de onrust die hij stookt de heilige communie achterwege laten. Dikwijls ligt het beletsel ook in een overdreven bezorgdheid of gij wel genoeg godsvrucht hebt, en in een zekere angst of gij eerst nog niet moet biechten. Handel dan volgens de raad van wijze mensen en leg uw vrees en angstvalligheid af, want daardoor wordt Gods genade belemmerd en de devote gemoedsgesteltenis verstoord. Laat niet om een kleine stoornis of moeilijkheid de heilige communie achterwege, maar ga gauw biechten en vergeef aan anderen van harte wat zij u misdaan hebben. Hebt gij echter tegen iemand misdaan, vraag dan nederig om vergiffenis en God zal het u graag kwijtschelden. Wat voor nut heeft het, lang te dralen met biechten of de heilige communie uit te stellen? Zuiver uzelf toch zo gauw mogelijk, spuw het gif haastig uit. Spoed u om het geneesmiddel te halen en gij zult er beter bij varen dan wanneer gij het maar op de lange baan schuift. Als gij het vandaag om deze reden uitstelt, doet zich morgen misschien nog een ernstiger beletsel voor, en op die manier kunt gij misschien lang van de communie worden afgehouden en er steeds minder geschikt voor worden. Schud u los van die druk en die lusteloosheid, zo snel gij maar kunt, want het baat u niets lang te tobben, lang met onrust te blijven rondlopen en u om dagelijks terugkerende bezwaren van de goddelijke geheimen uit te sluiten. Nee, het is hoogst schadelijk de communie lang uit te stellen, want veelal brengt dat de mens in een diepe lusteloosheid. Sommige lauwe en slappe christenen nemen helaas gretig de gelegenheden te baat om met biechten te wachten, en zij zien hun heilige communie graag uitgesteld, omdat zij vrezen dat ze anders gehouden zullen zijn beter op zichzelf te passen. Ach, wat hebben ze weinig liefde en een zwakke godsvrucht, degene die de heilige communie zo gemakkelijk uitstellen. Hoe gelukkig en God welgevallig is, hij die zo leeft en zijn geweten zo zuiver houdt, dat hij zelfs iedere dag bereid en in de goede gesteltenis zou zijn om te communiceren, wanneer het hem werd toegestaan. En hij het kon doen zonder op te vallen. Wanneer iemand zich bij tijd en wijle onthoud uit nederigheid of om een geldige reden, dient hij geprezen te worden om zijn eerbied. Wanneer echter de lusteloosheid hem bekropen heeft, moet hij zich vermannen en doen wat hij kan. En de Heer zal dan aan zijn verlangen te hulp komen, vanwege zijn goede wil, iets waar hij bijzonder op let. Wordt iemand door een geldig beletsel weerhouden, dan zal hij altijd de goede wil en de vrome bedoeling om te communiceren hebben en zodoende niet verstoken blijven van de vrucht van het sacrament. Want ieder godvruchtig mens kan iedere dag en op ieder uur met geestelijke vrucht en door niets belemmerd opgaan tot de geestelijke communie met Christus, al dient hij op bepaalde dagen en op een vastgestelde tijd het lichaam van zijn verlosser met innigheid en eerbied sacramenteel te ontvangen en daarbij meer Gods lof en eer te beogen dan zijn eigen vertroosting te zoeken. Want hij communiceert op geestelijke wijze en wordt onzichtbaar verkwikt, zo dikwijls hij het geheim van Christus' menswording overweegt en in liefde tot hem ontvlamt. Wie zich anders niet voorbereidt dan alleen maar bij het naderen van een feestdag of onder de dwang van de gewoonte, zal dikwijls onvoorbereid zijn. Zalig degene die zich als een brandoffer aan de Heer opdraagt, zo dikwijls als hij de mis celebreert of communiceert. Wees bij het opdragen van de mis niet al te langzaam en ook niet te haastig, maar houd u aan het goede tempo dat gebruikelijk is bij degene onder wie gij leeft. Gij moet de anderen niet hinderen en vervelen, maar de algemene weg bewandelen, volgens het gebruik van de vaderen en liever het geestelijk nut van de anderen dienen dan uw eigen godsvrucht of vrome gevoelens. Het 11e hoofdstuk. Het lichaam van Christus en de Heilige Schrift zijn voor de gelovige ziel het meest noodzakelijk. De stem van de leerling. O allerzoetste Heer Jezus, hoe zoet geniet de godvruchtige ziel wanneer zij met u aanzit aan uw gastmaal, waar haar geen andere spijs te eten wordt gegeven dan gij. Haar enige welbeminde, boven alle verlangens van het hart begeerlijk. Wat zou het een zoet genoegen voor mij zijn in uw aanwezigheid uit de diepste bewogenheid van mijn hart te schreien en met de vrome Magdalena mijn tranen over uw voeten te laten vloeien. Maar waar blijft nu dat godvruchtig gevoel? Waar blijft die rijke stroom van heilige tranen? Voor uw aangezicht en dat van uw heilige engelen moest eigenlijk heel mijn hart in vuur en vlam staan en van vreugde schreien. Ik heb u immers in het sacrament, werkelijk tegenwoordig, Al gaat gij schuil onder de schijn van iets anders, want u aanschouwen in uw eigen een goddelijke glans, dat zouden mijn ogen niet kunnen verdragen. Zelfs iemand die geheel rein was, zou niet bestand zijn tegen de bliksemglans van uw majesteit en heerlijkheid. Daarom toont gij u begaan met mijn zwakheid door u in het sacrament te verbergen. In waarheid heb ik hier, en aanbid ik hem, die de engelen in de hemel aanbidden. Maar ik doe het nu nog in het geloof, terwijl zij het in ongesluierde aanschouwing doen. Ik moet er genoegen mee nemen, in het licht van het ware geloof te zijn en daarin te wandelen, totdat de dag van de eeuwige klaarheid rijst en de schaduwen der beelden verdwijnen. Wanneer echter het volmaakte is gekomen, zal het gebruik van de sacramenten ophouden, omdat de zaligen in de hemelse glorie de sacramentele medicijn niet meer nodig hebben. Want zij verblijden zich zonder ophouden in Gods aanwezigheid, van aangezicht tot aangezicht, zijn heerlijkheid aanschouwend en herschapen van klaarheid tot klaarheid. In de afgrond van de Godheid smaken zij het vlees geworden woord. Van God, zoals het van den beginne af geweest is en tot een eeuwigheid blijft. Het vlees geworden woord is een verwijzing naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. En zoals het van den beginne af is geweest, is een verwijzing naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1. Als ik aan die wonderlijke toekomst denk, wordt zelfs iedere geestelijke vertroosting voor mij een diep verdriet, want zolang ik mijn Heer niet onomsluierd in zijn glorie zie, acht ik alle dingen die ik in de wereld zie en hoor van nul en geener waarde. Gij zijt mijn getuige, God, dat niets mij kan vertroosten en geen schepsel mij rust kan geven, maar Gij alleen, mijn God, die ik eeuwig verlang te aanschouwen. Dat is echter nog niet mogelijk, zolang ik in dit sterfelijk leven blijf vertoeven. Daarom is het goed dat ik mij toeleg op het oefenen van veel geduld en dat ik mij in al mijn verlangens aan u onderwerp. Want ook uw heilige Heer, die nu al in het Rijk der Hemelen met u de vreugde genieten, hebben hun leven lang in geloof en diepe verduldigheid de komst van uw glorie verbeidt. Wat zij geloofd hebben, geloof ik ook. Wat zij gehoopt hebben, hoop ik ook. Op de plaats die zij bereikt hebben, vertrouw ik ook door uw genade te komen. Totdat het zover is, zal ik wandelen in het geloof en kracht putten uit de voorbeelden van de heiligen. Ik zal ook de heilige boeken tot mijn vertroosting en als levensspiegel hebben, en boven dat alles nog uw allerheiligst lichaam als een ongeëvenaarde medicijn en toevlucht. Want ik besef dat ik in dit leven twee dingen hoog nodig heb, twee dingen zonder welke dit ellendige leven ondraaglijk voor mij zou zijn. Opgesloten in de gevangenis van dit lichaam erken ik aan twee dingen behoefte te hebben, aan spijs en aan licht. Daarom hebt gij mij, zwak wezen, uw heilig lichaam gegeven tot voedsel en verkwikking van geest en lichaam, en hebt gij mij als een lamp voor mijn voet uw woord gezet. En deze mooie zin is een verwijzing naar Psalm 118, vers 105. Zonder deze twee zou ik niet goed kunnen leven, want Gods woord is het licht van mijn ziel en uw sacrament is het brood van het leven. Een brood van het leven is een verwijzing naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6, vers 48. Men zou ook van twee tafels kunnen spreken in de schatkamer van de heilige kerk, aan weerskanten opgesteld. De ene tafel is die van het heilig altaar en zij draagt het heilig brood, dat wil zeggen het kostbaar lichaam van Christus, en de andere is de tafel van Gods wet. Zij draagt de heilige leer, onderwijst het ware geloof en geleidt ons veilig naar wat achter de voorhang is, het heilige der heiligen. Dank aan u, Heer Jezus, licht van het eeuwig licht, voor de tafel van de heilige leer die gij ons hebt gegeven door uw dienaren, de profeten, apostelen en verdere leraren. Dank aan u, schepper en verlosser van de mensen, die om aan heel de wereld uw liefde te tonen een groot gastmaal hebt aangericht. En dit is een verwijzing naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 14, vers 16. Dank aan u, schepper en verlosser van de mensen, die om aan heel de wereld uw liefde te tonen een groot gastmaal hebt aangericht, waarbij gij niet een zinnebeeldig lam, maar uw allerheiligst lichaam en bloed te eten hebt gegeven. Bij dit heilig gastmaal vervult gij alle gelovigen met vreugde en maakt gij ze dronken door de kelk van het heil. Een verwijzing naar Psalm 22, vers 5 en Psalm 115, vers 13. Waar alle heerlijkheden van het paradijs in liggen, daar zitten met ons de heilige engelen aan, maar zij vervuld van nog heerlijker geluk. Hoe groot en eerbiedwaardig is het ambt van de priesters, aan wie het gegeven is, de Heer der Heerlijkheid, met de heilige woorden te consecreren, hem met hun lippen te zegenen, in hun handen te houden, met hun eigen mond te nuttigen en aan de anderen toe te reiken. Hoe rein moeten die handen zijn, hoe zuiver de mond, hoe heilig het lichaam en hoe vlekkeloos het hart van de priester, bij wie de bron van alle zuiverheid zo dikwijls binnengaat. Uit de mond van de priester mag niets komen dan heilige, niets dan eerbare en nuttige taal, aangezien hij zo dikwijls het sacrament van Christus ontvangt. Eenvoudig en kuis moeten zijn ogen zijn, die voortdurend het lichaam van Christus aanschouwen. Zuiver en hemelwaarts gegeven zijn handen, met name tot de priesters wordt in de wet gezegd: Weest heilig, omdat ik heilig ben, de Heer, uw God. Mogen uw genade ons bijstaan, almachtige God, opdat wij, die het priesterambt op ons genomen hebben, u waardig en godvruchtig kunnen dienen in alle reinheid en zuiverheid van geweten. En indien wij niet in zo'n grote onschuld van leven kunnen blijven als wij verplicht zouden zijn, verleen ons dan tenminste dat wij het bedreven kwaad waardig mogen bewenen en u voortaan in de geest van nederigheid en met een vastbesloten goede wil vuriger mogen dienen. Zo, beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van het programma. De volgende keer lees ik graag verder voor uit de andere hoofdstukken van het derde traktaat van het boek De Navolging van Christus, geschreven door Thomas Akempis.